Op 30 september vindt de KNMG Carrièrebeurs plaats en wordt bekend wie de winnaar is van de KNMG Studentenprijs. Thema van de beurs is: wat voor arts wil je zijn? Over die vraag gaan we het ook in deze podcast hebben. Want hoe maak je als student, maar ook verderop in je carrière, de juiste keuzes? Hoe kom je erachter wat voor een arts je wil zijn? Huisarts, internist of toch bedrijfsarts of verzekeringsarts? En hoe zit het met de andere rollen die je als arts op je kunt nemen? Bijvoorbeeld in de publieke gezondheidszorg. Mijn naam is Paulo Seur en je luistert naar de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Putri Hintaran. Zij is arts maatschappij en gezondheid en medische adviseur bij het RIVM. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. En Evelien Brakema, voorzitter van de Groene Zorgalliantie en huisarts in opleiding. Niet in de studio aanwezig, maar we hebben een beeldverbinding op afstand. Welkom. Goed
dankjewel,
dat je erbij bent.
Hoi.
En Yara Dixon is hier, winnaar van de KNMG Studentenprijs 2021 en bezig met de laatste maanden van haar geneeskundeopleiding, de laatste loodjes.
Klopt.
Dag Yara, fijn dat je er bent.
Dank je.
Ja, waar we moeten beginnen is eigenlijk bij toen jullie begonnen met de geneeskundestudie. Putri, welk beeld had je toen over jouw toekomst als arts? Wist je bijvoorbeeld al welke specialisatie je wilde doen toen je begon?
Nee, eigenlijk niet. Nee, toen ik aan geneeskunde begon, moet ik ook zeggen, had ik vooral het beeld van een ziekenhuisarts in mijn hoofd. En wist ik ook niet eens zeker of ik dat wilde, maar ik dacht, ja, ik begin er gewoon aan en ik kan vast wel mensen helpen als ik geneeskunde studeer. En dat is weer dat wat ik wilde.
Want dat was wel jouw drive, mensen beter maken of de wereld een beetje mooier maken.
Ja, niet eens mensen beter maken, maar eigenlijk gewoon mensen helpen in het algemeen. En eigenlijk was geneeskunde ook niet eens mijn eerste keuze, maar wel die van mijn ouders. Goed, ik dacht, het is een eerste stap en dan kijken daarna wel verder.
Ben je wel blij dat je het hebt gestudeerd?
Uiteindelijk wel, ja.
Uiteindelijk?
Ja,
dat klinkt alsof het niet...
Nou, ik heb ook wel een paar momenten gedacht. Ik dacht, ja, is het wel de goede keuze geweest?
Ja.
Omdat je dus niet de volle breedte van de geneeskunde altijd kan zien.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel een paar momenten gehad. Ik dacht, ja, was dit wel wat ik echt wilde? Maar nu teruggekeken, denk ik, ja, dit was een goede keuze geweest.
Het is wel een goede basis geweest voor het werk wat je uiteindelijk bent gaan doen.
En, absoluut.
En dat is iets wat je graag doet.
Ja, absoluut.
Oké, en Evelien, hoe zat het bij jou? Had jij al een beeld over de toekomst als arts toen je begon aan de studie?
Eigenlijk klinkt dat heel vergelijkbaar als wat Putri net zei, denk ik. Want ik had eigenlijk ook niet per se dat beeld van dat ik sowieso arts wilde worden. Ik vond alles leuk en overal in geïnteresseerd eigenlijk. En wat een gemeenschappelijke noemer was, is dat ik het heel leuk vind om met mensen te werken en te proberen. Dat klinkt dan weer zo idealistisch, hè? Maar om ze te helpen. Maar goed, mensen helpen kan je natuurlijk op ongelooflijk veel manieren doen. Ik heb heel veel mogen reizen en dat vond ik waanzinnig mooi om te doen. Dus ik dacht ook nog, dat kan je doen als tropenarts. Maar ik heb uiteindelijk ook voor het geneeskundevak gekozen. En met heel veel plezier ben ik nu huisarts in opleiding. Maar eerlijk gezegd denk ik dat er zoveel andere leuke beroepen ook bestaan. Dat ik geniet ontzettend van wat ik doe. Maar ik weet zeker dat als ik iets anders had gedaan, dan had ik ook iets moois gevonden, denk ik. Ja.
Dat is meer jouw karakter en jouw levenshouding, denk ik.
Ja, wellicht. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Ja, maar de opleiding, je had dus niet toen je begon voor ogen van ik wil per se kinderarts worden of ik wil hersenchirurg worden.
Ik heb dat ook heel erg op me af laten komen tijdens de co-schappen en dat is me heel goed bevallen. En gaandeweg heb ik ook een beetje het motto ontwikkeld van, als je gewoon het pad bewandelt wat je leuk vindt, dan kom je ook op een plek die je leuk vindt. Dus ik heb eigenlijk nooit iets gedaan omdat ik dacht, oh, maar dat brengt me dan dichter bij hersenchirurg of tropenarts of wat dan ook. Maar gewoon echt puur de dingen gedaan die ik leuk vond. En uiteindelijk, als ik nu terugkijk, denk ik dat het me onwijs geholpen heeft te doen wat ik nu doe. Dus het verduurzamen van de zorg.
Dat lijkt me een heel mooi motto. Er wordt ook instemmend geknikt hier aan tafel.
Ja, nou, mooi.
Want Yara, jij bent nog bezig met je opleiding, over 2 maanden klaar.
Klopt.
Lukt het een beetje? Valt het je zwaar, die laatste meters?
Ja, de laatste loodjes vallen denk ik altijd wel zwaar. Ja, ik ben wel toe aan klaar zijn.
Ja, maar heb je wel altijd eigenlijk vanaf het begin van je studie een beeld gehad van wat je wilde doen of wat je wilde bereiken met deze opleiding?
Ja, ik wel. Ik begon eigenlijk de studie met het idee dat ik kinderarts wil worden. Dus wel specialistisch. En dat is wel nog steeds waar ik... waar mijn hart ligt.
Bij de kindergeneeskunde.
Zeker, ja.
En waarom wist je dat? En waarom weet je dat zo goed vast te houden? Want dat is misschien meer een uitzondering dan een regel.
Ja, ik wist het eigenlijk door vrijwilligerswerk met kinderen te doen. Waarbij ik merkte dat ik het super inspirerend vond om een kind te kunnen helpen. En een beter leven te kunnen geven. Of ouders te kunnen ondersteunen daarbij. Dus dat was voor mij echt heel inspirerend om te doen en gaf heel veel voldoening. Überhaupt al door op kinderen te passen terwijl hun ouders bij de zieke broertjes en zusjes in het ziekenhuis waren. Dus dat is eigenlijk waar het is begonnen. En gedurende de studie heb ik wel geprobeerd om zoveel mogelijk een open blik te houden en te kijken naar wat ik nog meer leuk vind. En ik vind eigenlijk van alles leuk, maar het allerleukste vind ik de zorg voor kinderen.
En dat is nooit veranderd. Eigenlijk ook niet tijdens de opleiding.
Nee.
En Poetrie, heeft de geneeskundeopleiding voor jou ook bijgedragen aan de keuze die je uiteindelijk hebt gemaakt? Of heb je die impulsen eigenlijk van buitenaf gekregen?
Ik heb die vooral van buitenaf gekregen. Door de geneeskundeopleiding ben ik wel heel goed gaan zien wat ik in ieder geval niet wilde. Ja, het klinkt heel negatief, maar door al die coachschappen te doorlopen kan je wel zien van dit past wel bij me, dit past niet bij me. Dus zo kon ik ook wel dingen uitsluiten op een gegeven moment. Maar juist tijdens mijn studie heb ik ook buiten de studie zelf, zeg maar, in een studentenvereniging of in studievereniging een anders programma gedaan. En die hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik de keuze heb gemaakt die ik nu heb gemaakt.
Ja. Dus het zijn eigenlijk vooral activiteiten buiten de studie geweest.
Ja.
Wel gerelateerd aan de studie, maar buiten de studie die jou hebben gevormd.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
En Evelien, voor jou? Je vertelt het al een beetje natuurlijk.
Nou ja, ik vond eigenlijk ieder coachschap vond ik wel interessant en sommige meer dan anderen. Maar het is eigenlijk geen verrassing dat ik vervolgens de huisartsopleiding ben gaan doen. Maar ik denk wel.
Omdat dat voor jou het idee gewoon het breedste is van alles. Dat je dan
echt
over de hele
brede,
breedte van het artsenvak
niet, eigenlijk. Dat het heel erg gefocust is op één orgaan of op één discipline. Maar gewoon niet het lichaam in de breedte en het patiënt in de breedte. Dus dat je ook ziet waarom heeft iemand rugklachten. Want dan weet je toevallig, diegene heeft ook financiële schulden. Dus waarom heeft iemand longklachten? Ja, die woont ook in een hele vervuilde wijk. Dus dat vond ik er heel interessant aan. En ik ben nu ook bijna net zo actief voor de Groene Zorgalliantie als ik ben in de huisartsopleiding. En daar komt denk ik heel mooi bij elkaar dat ik mijn coachschappen op allerlei plekken heb kunnen doen en gewerkt op allerlei plekken zoals Congo of Nicaragua, Jordanië. Dat je daar dan ook al heel erg de impact ziet van klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis en de impact daarvan op gezondheid. In de spreekkamer ben ik bezig in de breedte, maar daarbuiten eigenlijk nog breder. En dat je echt kijkt van hoe kunnen we de context verbeteren om mensen gezonder te maken.
Ja. Dus ook heel erg die sociaal-maatschappelijke invalshoek.
Ja, en dan denk ik echt dat het reizen en mijn coachschap in het buitenland daarbij, maar ook het werken in... ik heb een PhD gedaan in Kyrgyzstan en Oeganda, Vietnam en Griekenland. Nou, dat heeft me echt zoveel mooie inzichten meegegeven. En me echt die drive gegeven om al die uren buiten mijn opleiding voor de Groene Zorgalliantie in te zetten.
Ja. En Yara, voor jou geldt eigenlijk ook... Je moet nog heel even, maar dat ook eigenlijk... stages of werk wat je eigenlijk naast je studie deed, dat jou heeft geholpen om die keuze te bepalen?
Ja, zeker. Ja, eigenlijk ook studentenorganisaties waar ik bij zat, vrijwilligerswerk zelf, maar ook onderzoeken tijdens studie, die hebben er echt voor gezorgd dat je merkt dat naast dat ik kindergeneeskunde heel leuk vind ik het maatschappelijk georiënteerd bezig zijn nog leuker.
Ja. Want er is natuurlijk veel meer, hè, laten we wel wezen, dan de specialisatie die je kiest als arts, hè, in het artsenvak. Dus voor in jouw geval voor kindergeneeskunde of voor huisarts. Je kunt ook jezelf maatschappelijk inzetten. Daarom heb jij ook de studentenprijs gewonnen in 2021. Weet je nog wat de jury daarover over zei? Of...
Ze hadden het over dat ik in mijn eentje heel veel dingen had gedaan die mensen in een groep zouden doen. Dus grote ideeën die uiteindelijk ook waar uiteindelijk ook wat van terecht is gekomen. Waar ik zo lang in door ben gegaan dat ik ook iets heb bereikt daarmee. Dus dat vonden ze toen heel knap.
Omdat je zo'n doorzetter bent en dat je het allemaal zelf wel doet. En niet wacht tot er een hele groep op staat. Ja, Poetri en Evelien, die zitten in de jury dit jaar. Waar gaan jullie op letten?
Nou, ook inderdaad drive. En vooral, nou, waar komt dat dan vandaan? Hoe raakt iemand geïnspireerd? Dus dat kan anderen ook inspireren. En ik denk ook, nou ja, vooral de blik hoe iemand, een geneeskundestudent, nou ja, de relatie kan leggen tussen het arts zijn en de professie en, nou ja, het maatschappelijk handelen. Dus hoe je dat tot uiting kan brengen.
Want jij vindt eigenlijk ook wel dat een arts ook wel een zekere plicht heeft om ook maatschappelijk zich... Te bewijzen of te bemoeien in elk geval.
Ja, ik denk zeker. Als arts heb je toch een bepaalde positie in de maatschappij waar je, nou ja, niet omheen kan. Dus ik denk dat het uiteindelijk altijd een onderdeel wordt van het artsen zijn.
Het is nooit zomaar een baan. Het is echt een verantwoordelijkheid
die
je op je neemt.
Ja.
Want die studentenprijs, die kreeg je onder meer omdat je in actie bent gekomen voor vrouwen die last hebben van HMB, hevig menstrueel bloedverlies. Hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je daarvoor georganiseerd? In je eentje dus ook?
Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met mijn scriptie, dus mijn masteronderzoek, waarbij ik meeliep op het spreekuur van hevig menstrueel bloedverlies. En daar zag ik eigenlijk meiden die soms jaren geen zorg ontvingen. Of omdat ze zelf niet naar de huisarts durfden te gaan, of omdat ze weg werden gestuurd. Maar ook liepen ze met het taboe en met angsten en met heel veel psychische klachten. Waardoor het op school bijvoorbeeld niet goed ging, met vrienden niet goed ging, et cetera. En toen merkte ik dat er eigenlijk gewoon niet over wordt gesproken, waardoor men gewoon eigenlijk niet weet wat te hevig is. En zowel in de zorg niet, maar ook bij docenten niet, ook niet bij ouders. Dus vandaar dat ik eigenlijk dat heb geprobeerd aan te tonen, wat nou te hevig is, en echt gewoon in lekentaal. Dus ik heb een symptomenchecker bijvoorbeeld gemaakt, die ik heb geprobeerd te verspreiden, waarbij gewoon heel duidelijk en overzichtelijk staat voor alle leeftijden begrijpelijk. Wanneer je menstrueert, wanneer je te hevig menstrueert en wat je eraan moet doen dan.
Oké, en dat idee kwam omdat je stage liep bij dat...
Ja, klopt. Dus ik liep twee keer per maand mee daar in het Sophia Kinderziekenhuis, in het Erasmus MC in Rotterdam. En daar zag ik die meiden en ik merkte gewoon dat ze, als ze dan op het spreekuur kwamen, zich zo gehoord voelden. Waar zeg maar dus op andere plekken geen sprake van was. En dat het zo'n opluchting voor ze was dat er iemand naar ze luisterde. En waardoor ik geïnspireerd raakte dat ik dit soort patiënten wilde helpen door eerder naar ze te laten luisteren.
Ja. En dat heb je dus op schrift gesteld, hè? Een soort flyers gemaakt of posters? Of,
ja, klopt.
En nog andere dingen, kastjes opgehangen? Ja. Of informatiekastjes? Of,
nou, dat zijn kastjes met menstruatieproducten, ja. Dus met maandverband en tampons. En dat is omdat ik ook tijdens dat spreekuur zag dat er genoeg meiden zijn die het niet konden veroorloven. En dat ook niet durfde uit te spreken.
Dus de menstruatiearmoede.
Precies, de menstruatiearmoede. Dat kende ik helemaal niet. En dat zag ik toen voor het eerst. En ik merkte ook dat het een veel groter probleem is dan wat we weten. En dat het niet bekend is, omdat het een dubbel taboe is. En menstruatie en het geld. Ja. Dus vandaar die menstruatiekastjes. Ja. Die zijn opgehangen.
En je ontdekte dus ook dat je in je eentje al een heel groot verschil kon maken. Omdat er gewoon nog heel weinig aandacht voor was.
Ja, zeker. Ja. Ja. Eigenlijk totaal onverwacht dat zo ging lopen. Want van tevoren had ik helemaal niks met menstruatie. Maar wel heel trots op.
Ja. En vind jij nou ook, hè, wat we Poetri ook horen zeggen, dat je als arts een verantwoordelijkheid draagt om je ook maatschappelijk in te zetten. En ook om dit soort taboes aan te kaarten bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Ja, ik vind dat heel belangrijk is. Vooral in de tijd waarin we leven, waarin preventie ook steeds belangrijker wordt. En vergrijzing natuurlijk een grote rol speelt. En dingen als obesitas en dat soort dingen. En ook hoeveel we steeds meer weten over hoe belangrijk preventie is. Vind ik dat echt super belangrijk. Ik merk dat in het ziekenhuis nog niet zo belangrijk wordt gezien. Dat het echt patiëntenzorg staat voorop. En dat snap ik ook. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat je een plicht hebt, wanneer je ergens heel veel van af weet, dat je daar echt mee überhaupt naar in de bevolking gaat, maar ook bijvoorbeeld op de media, op de radio, waar je ook kan gaan, zoals ik heb gedaan, om te laten zien van zo zit het en dit kan je eraan doen. Dus dat vind ik echt wel een plicht die je hebt als arts. Maakt niet uit wat voor arts je bent.
Ja, dus elke arts heeft eigenlijk een missie, zeggen jullie.
Ja, denk ik wel.
Ja, dat is belangrijk. En ik kan me ook wel voorstellen dat artsen zeggen van ja, ik wil me maatschappelijk wel bezighouden, maar het is niet waarvoor ik ben opgeleid eigenlijk. Hè? Je bent ook technisch opgeleid in zekere zin om medische handelingen te kunnen en te mogen uitvoeren. Nou, daar gaat al een hoop tijd in zitten, toch?
Ja, ik denk, dan sluit ik helemaal aan bij de woorden van Poetri, dat we hebben gewoon wel een plek in de samenleving waar je wat ook een soort verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We zijn de meest vertrouwde beroepsgroep. Dat is internationaal zo, maar ook in Nederland. Dus wat artsen zeggen, dat wordt gewoon heel erg geloofd. Dus dat brengt ook gewoon een verantwoordelijkheid met zich mee, denk ik, enerzijds. En anderzijds is het ook wel goed om te realiseren dat we als artsen eigenlijk maar een heel beperkt invloed hebben op de gezondheid van patiënten. En dat klinkt natuurlijk een beetje oncomfortabel om te horen, maar het grootste deel van gezondheid zit hem in die in de leefomgeving, de schone lucht, dus een goed klimaat, gezonde voeding. En wij lappen alleen nog maar op als het eenmaal al zover is en iemand is ziek. Dus wij schrijven pufjes voor als iemand COPD heeft gekregen. Maar daarom is het juist zo belangrijk dat we ons ook uitspreken voor het belang van schone lucht en het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Dus ik denk dat je het eigenlijk niet los van elkaar kan zien.
Ja, maar het is het. Er is niet altijd een baan waarin je dat kan uitoefenen natuurlijk. Komt het ook neer op vrijwilligerswerk? Vinden jullie dat artsen dat alleen betaald zouden moeten kunnen doen?
Nou, ik bedoel niet dat mensen het echt op de barricade moeten en allemaal dat we wandelende kanters nodig hebben. Want dat is fantastisch dat zij er is, maar dat is niet voor iedereen haalbaar, denk ik. Maar dat je het ook gewoon in je overleg geagendeert, dat je je onderzoek daar gewoon echt maatschappelijk relevant ook kan maken, de brug kan maken van je onderzoek naar de maatschappij. En dat je dus af en toe je daar ook maatschappelijk voor uitspreekt. En dat hoeft dan niet een fulltime baan te zijn natuurlijk.
Ja, maar goed, is daar tijd voor?
Dat zeker denk ik. Ja.
In jouw leven wel, maar ik kan me ook voorstellen dat dat heel veel artsen, helemaal jonge artsen die je net gaat doen. Jij gaat dat straks doen natuurlijk. Dat er dan heel veel op je afkomt. En dat misschien dan als eerste die maatschappelijke functie een beetje ondersneeuwt.
Ja, je kan er ook je werk van maken, zoals ik. Ja. In de publieke gezondheidszorg gaan werken. Als je het echt zo leuk vindt. Maar kijk, je hoeft het niet altijd heel groots aan te pakken. Het kan ook bij kleine dingen. Er zijn ook artsen die af en toe eens een berichtje op LinkedIn of iets dergelijks posten. En daarmee wel iets laten weten. Met potentieel heel groot bereik. Zeker met sociale media. Als we het tegenwoordig hebben, kan het ineens heel snel gaan. Dus ja, iedereen kan het op zijn eigen manier doen. En je hoeft niet een fulltime vrijwilligersbaan daarnaast te doen. Dat vragen we ook echt niet van iedereen. Dat kan ook gewoon niet. Maar ja, ook in de kleine dingen of juist die wijkinitiatieven. Als je in een wijk werkt of in het ziekenhuis al wat dingen ontstaan. Ja, sluit je aan. Zet je handtekening ergens onder. Ja, het hoeft allemaal niet heel groot te zijn.
Ja. Nou, op zich, kleine solo-acties kunnen al een hele grote impact hebben. Hè? Dat hebben we met Yara gezien. En Evelien, jij bent buiten je specialisatie ook nog bezig bij de Groene Zorg Alliantie. Dat vertelde je al even. Even wat die precies doen, dat is het duurzamer maken van de zorg. Hè?
Gaat het onder andere, maar ook wel dat maatschappelijk
al die plastic uitspreken. Verpakkingen en wegwerpspulletjes, handschoentjes en dat soort dingen. Dat beperken? Of waar moet ik aan denken?
Trouwens, sorry als ik soms door je heen praat, want dat is dan een kleine hapering in het geluid op afstand.
Nee, helemaal niet.
Maar we verbinden vooral partijen van groene zorgprofessionals. Inmiddels zijn dat er meer dan 150. Die zich allemaal vanaf de werkvloer inzetten. Enerzijds voor het verduurzamen van de zorg. Dus dat is inderdaad, hoe kun je op een milieuvriendelijke manier zorg verlenen. Zonder dat je dus via de achterdeur met plastics en uitstoot mensen ziek maakt. Maar anderzijds ook om die zorgstem te gebruiken in het maatschappelijk debat. Om de maatschappij te helpen sneller te verduurzamen. Nou, op een ongezonde planeet is het heel moeilijk om gezonde mensen te hebben. Dus we proberen het besef eigenlijk ook breder de maatschappij in te krijgen. Dat we die transitie ook ingaan voor onze eigen gezondheid. En niet alleen voor de ijsberen. ergens ver weg.
Want dat is ook iets, ik kijk ook even naar Poetri. Jij vindt dat artsen zich ook die kwestie moeten aantrekken voor een duurzame planeet?
Ja, wat Evelien eigenlijk zegt, alles is gezondheid. Je kan gezondheid niet loszien van maatschappelijke ontwikkelingen, maar andere ontwikkelingen in de wereld, hè, op dit vlak. En andersom ook, alles heeft effect op gezondheid. Dus ja, waar je draait aan de ene knop, dan ga je het effect uiteindelijk toch wel zien in het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus ja, ik vind wel dat je ook daarover moet nadenken en kijken wat je daarin kan bijdragen.
Ja. En Evelien, moeten artsen of artsen in opleiding zich daarvoor aansluiten bij die Groene Zorgalliantie? Of kunnen ze op een andere manier ook meedoen aan dat thema?
Ja, iedereen kan. En ik vind ook ergens moet dat doen. Tenminste, moeten. De KNMG heeft dat al in de artsencodes ook. Dat we ons bezighouden met de gezonde leefomgeving en met het maatschappelijke goed. Maar ja, ik denk dat het ook heel makkelijk is om dat op een goede manier te doen. Dus je kan het in je eigen handelen doen. Inderdaad goed nadenken over, schrijf ik nou een astmapuffer voor met een sterk broeikasgas, of doe ik een net zo effectief alternatief wat milieuvriendelijk is. Dus ik denk dat dat echt erbij hoort. Maar als je er actiever mee aan de slag wil, dan zou ik zeggen, ga dat niet zelf het wiel uitvinden en sluit je vooral aan. Want we hebben dus echt honderden actieve mensen die bij al deze partijen zijn aangesloten. En er is al heel veel kennis en heel veel ervaring opgedaan. Dus dan sluit je vooral aan om daarop mee te liften in plaats van op je eigen eiland eraan te werken.
Ja. Poetri, als maatschappelijk arts, wat zijn er nog meer thema's die meer aandacht zouden verdienen?
Ik zelf vind vooral het thema gezondheidsverschillen en alles wat daar, hè, alle oorzaken die dat heeft, erg relevant. En dan moet je denken aan sociaal-economische verschillen die zich uiten in gezondheidsverschillen. Ik denk dat we nog steeds in een maatschappij leven waarin niet alles eerlijk verdeeld is. Dus ja, ook de relatie tussen meer de sociale aspecten van iemands leven in relatie tot gezondheid zien. Ik denk dat we daar ook als arts ook een belangrijke stem in hebben.
Ja. En genderverschillen?
Genderverschillen ook, ja. En eigenlijk allerlei soorten verschillen en ongelijke kansen. Of het nou gaat om gender of mensen met een handicap bijvoorbeeld. Nee, alle aspecten van diversiteit. Ja, dat zijn ook zaken die zich uiteindelijk kunnen uiten in maatschappelijke verschillen en dus ook in gezondheidsverschillen.
Nou, ik praat straks graag verder met mijn gasten Poetri Hintaran, Evelien Brakema en Yara Dixon. Eerst gaan we iets anders doen. We spreken namelijk met Jacqueline Mooi. Zij is teamcoach bij de VVAA en met haar bespreken we carrière tips voor artsen. Eerst even jouw functie. Wat doe je precies als teamcoach bij de VVAA?
Ja, ik ben teamcoach trainer en eigenlijk inzetbaar voor alle teams in de zorg. En gaat vooral over samenwerking, dynamieken in teams. Dus eigenlijk het stukje, je hebt twee vakken, zeggen we wel eens. Enerzijds ben je medisch professional. Maar daarnaast heb je ook in de samenwerking met elkaar te maken. En ook in de opleiding. En hoe doe je dat dan?
Ja, en de artsenloopbaan, hè, vandaag de dag. Verschilt die nou heel erg van hoe dat vroeger was?
Ja, dat is wel, want VVA bestaat volgend jaar 100 jaar. Dus lopen al een tijdje mee en zien dus ook daar echt die ontwikkeling in. En wat je eigenlijk zeg maar vroeger meer zag. En ik hoor jullie ook al, er wordt in de huidige generatie veel meer nagedacht over wat voor een arts wil ik zijn. Het was vroeger toch ook veel meer een gewoonte om in de voetsporen van je ouders te treden. En was het pad eigenlijk al gegaan en was je de dokter. En we zien nu ook echt wel een ontvlechting dat je niet jezelf als arts, je bent niet de arts, maar je werkt als arts. En daar hoort ook nog heel veel meer bij. Dus daar komt ook veel meer aandacht voor de balans tussen werk en privé. De maatschappelijke onderwerpen die net al voorbij kwamen.
En geldt dat voor alle artsen of zie je meer dat er verschillende soorten artsen ontstaan steeds meer? Dat er meer diversiteit komt in het artsenvak?
Ja, er komt sowieso meer diversiteit. En dat is ook als je dan kijkt naar waar je rekening mee moet houden. Ja, voor als je gaat nadenken over je loopbaan. Kijk, mensen verschillen. En bij de een past het om heel erg te duiken in een specifiek onderwerp. Dus zit je echt op je expertise. En dan moet je misschien denken aan die neurochirurg die echt heel specifiek en specialistisch zijn werk kan doen. Maar je hebt ook de arts, maatschappij en gezondheid die weer vanuit een hele andere blik naar het vak van arts zijn kijkt. Ja. En dat wordt steeds breder en dat is een mooie ontwikkeling.
Ja. Dus het artsenvak is veranderd, maar is de zorg ook veranderd die verleend wordt?
Jazeker. Wat we ook zien gebeuren, dat zal voor jullie ook allemaal bekend zijn. De zorgvrager verandert, de samenleving verandert. Die wordt veel, veel diverser. Dat vraagt ook andere dingen van de zorg. Maar ook de hele verplaatsing van de zorg. Veel meer regionalisering, veel meer samenwerking, ook het multidisciplinaire. Ja, dat was aantallen jaren geleden echt wel anders. En dat zijn hele belangrijke ontwikkelingen. En ook daar zie je dat in die teamontwikkeling. Ja, je moet ineens met veel meer mensen samen gaan werken. En dat vraagt dus ook andere competenties van artsen.
Ja, en het vraagt ook coaching.
En dat vraagt ook coaching.
Begeleiding van jouw kant dan.
Ja.
En heb je ook het idee dat de jongere generatie nu heel anders naar hun loopbaan kijken dan de oude? Zijn ze daar kritischer over? Of zijn ze nog steeds een beetje in dat automatisme dat ze in die bubbel eigenlijk opgroeien?
Ja, dat wisselt. Ik denk dat je het beide ziet. Maar ik denk wel dat er een verandering gaande is. En dat de jongere generatie zich ook steeds bewuster is van wat er van ze gevraagd wordt. En ook dus bewustere keuzes maken. En het vak is ook voor veel meer mensen bereikbaar geworden. Als je dat vergelijkt met, zeg 100 jaar geleden. En het maakt dat je ook veel bewuster bent over, ja, waarom ga ik dit doen en hoe ga ik dat vormgeven? Dus er wordt meer nagedacht. En dat maakt het ook gelijk spannender. En dat vond ik wel mooi, want in het begin hoorde je ook de een volgt zijn hart en zegt, ja, zoals Evelien, ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vond. En dat bracht mij iedere keer op de plek waar ik wilde zijn. Ook iedereen steekt weer anders in elkaar. En voor de ander is het juist weer heel belangrijk om meer houvast te hebben en te weten, maar wat ga ik dan krijgen? Wat kan ik verwachten? Ik wil later, ik noem maar wat, hè, veel geld verdienen. Dat kan voor iemand een hele belangrijke en relevante drijfveer zijn. Ja, en kijk daar dan ook naar. En ik denk dat mijn boodschap ook wel is, wees ook eerlijk naar jezelf en wat je drijfveren zijn en waarom je iets doet. En maak vooral ook gebruik van die tijd in je co-schappen. En neem de tijd, want het zijn drukke tijden, een druk bestaan, ook als co-assistent. Maar probeer af en toe even die pas op de plaats te nemen. En dan ook te kijken, maar waarom vond ik deze co-schap nou zo mooi? Wat maakte dat? Zijn dat de mensen waar ik mee werkte? Was dat het vak wat ik uitvoerde? De plek waar ik zat? En ook andersom. Als je iets niet prettig vindt, voel je dat meestal ook altijd vrij makkelijk. En wat maakte dan dat dat niet prettig was? En dat kan je dus ook helpen bij jezelf beter te leren kennen. En ja, waar jij het best op je plek bent. En dat is dus voor iedereen een andere manier om daarachter te komen.
Denk je dat daar in de opleiding meer aandacht voor zou moeten zijn om mensen ook een beetje op het goede spoor te zetten? Want ik krijg ook een beetje het idee aan tafel dat mensen het vooral voor zichzelf maar een beetje moesten uitvogelen.
Ja, ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van de opleiding zou moeten zijn. Alleen wat daar dan het lastige is, dan hoor ik het gelijk al. Maar er moet al zoveel, want we moeten die vakinhoud en we moeten aparte thema's. Oudere geneeskunde moet erbij, preventie. En dan moeten we ook nog een soort van banenperspectief. Maar nou, dat vond ik mooi, Peter, wat jij ook aangaf. Je moet, ja, het is belangrijk om dan ook te kijken, wat zijn de kleine stapjes die je daarin kunt zetten? En hoe zorg je ervoor dat ook de student daarin meegenomen wordt?
Maar goed, je hebt als arts ook een verantwoordelijkheid, hebben we net vastgesteld, om bij te dragen aan de samenleving, aan de maatschappij als geheel. Dan is het misschien te kortzichtig om vooral je eigen interesse en passie te volgen. Moet je misschien ook meer kijken naar waar vraag naar is, waar behoefte aan is in de maatschappij?
Ja, als dat voor jou belangrijk is. En ik denk dat er niks mis is met het volgen van je passie. Als je ook een leven lang gelukkig wil werken. Maar als het voor jou belangrijk is om ook aan een baan te komen. De een kan meer of makkelijker leven met onzekerheid dan de andere persoon. Als jij die behoefte wel hebt, dan is het wel raadzaam om te kijken van wat zijn nou de specialismen en de vakken waar die werkgelegenheid beter is. Want daar zijn gewoon cijfers over. Dat is bekend.
Ja, en vindt iedereen het antwoord op deze vraag al aan het begin van zijn carrière? Of zijn er ook mensen die in een latere fase nog duidelijk op zoek zijn naar een invulling van het vak?
Ik heb bewondering voor de mensen die op jonge leeftijd dat antwoord al helemaal hebben. Ik denk dat dit blijft ook een levenslange zoektocht soms. En ook iets wat je hele leven aandacht behoeft. Dus het is ook niet erg. En dat is denk ik mijn laatste boodschap. Wees niet al te bang om daar ook een verkeerde keuze in te maken. Er zijn altijd nog weer andere paden te bewandelen en wegen te gaan. En je leert je leven lang. En dat gaat over de vakinhoud, maar ook over jezelf. En dus wat jouw drijfveren zijn. En de situatie kan veranderen. En soms weet je pas na 10 jaar wat je goed past.
Ja. Heb je nog een specifieke tip juist voor oudere jonge artsen die nog denken van dit is het misschien niet helemaal voor mij, of kan ik me maatschappelijker engageren dan ik nu doe?
Ja, neem de tijd om dat eens goed bij jezelf te onderzoeken waar jouw behoefte ligt. En doe dat vooral niet alleen. Praat daarover met mensen in je omgeving, maar ook eens dan met iemand uit een hele andere werksituatie. Want dat kan je soms ook op hele interessante ideeën brengen waar je zelf nog niet over na had gedacht. Dus en neem er de tijd voor. Ik denk dat, en dat is een makkelijk gezegd advies, wat moeilijk uitvoerbaar is. Maar dat helpt je wel.
Nou,
En het is nooit te laat om te leren te veranderen. En soms is er binnen handbereik ook veel mogelijk wat je misschien zo direct niet ziet.
Nou, dus neem die stap en praat vooral met mensen. Dat kan nooit kwaad, denk ik. Jacqueline Mooi, dankjewel. Teamcoach bij de VVAA. Ik praat verder met mijn gasten Poetri Hintaran, Eveline Braakma en Yara Dixon. Ja, als je Jacqueline zo hoort, Yara, wat zeg jij dan?
Ja, ik vind het heel mooi wat ze allemaal zegt. Ik denk op sommige momenten van mijn studie dat ik het wel heel fijn had gevonden om dit te horen. Ja. Dat het niet erg is als je langer de tijd neemt en dat je erover moet praten en dat je gewoon moet zoeken wat bij je past. En dat het niet erg is om daarin, het is niet falen, maar te twijfelen, zeg maar.
Of een andere afslag te nemen. Poetri, denk jij er ook zo over?
Ja, zeker eens. Ik denk dat je inderdaad ook in bredere zin moet blijven kijken naar jezelf. Wat vind ik vakinhoudelijk interessant, maar waar ben ik goed in? En waar krijg ik echt energie van? En dat weer door te vertalen van wat vind ik belangrijk.
Ja, en Eveline, als jij studenten die zich nu oriënteren op hun toekomst zou moeten adviseren, wat zou je dan voor tip hebben?
Nou ja, ik realiseer me dat die tip, mijn eigen motto, wat mij zelf zo erg geholpen heeft, dat het misschien niet voor iedereen toepasselijk is. Maar voor mij heeft me heel veel vrijheid gegeven om te denken, nou, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik heb bijvoorbeeld een bestuursjaar gedaan bij ISEC. Dat is echt een totaal niet medische organisatie, maar er zitten ook medici bij, maar het is een internationale studentenorganisatie. En een specialist zei tegen me van, oh, je gaat dat bestuursjaar doen? Nou ja, het is niet per se een nadeel als je de neurologie in wil. Toen dacht ik, oh, maar niet per se een nadeel. Nou, maar ik heb het toch gedaan. En dan uiteindelijk heeft het me zo mooi geholpen bij het proefschrift wat ik daarna gedaan heb met internationale samenwerkingen en dergelijke. Dus nou ja, wat mij betreft, volg het pad waar je blij van wordt. En dan kom je ook op een bestemming die bij je past.
Ja, volg je hart. En ook in het buitenland, hè, veel plaatsen bezocht. Heeft je dat ook geholpen?
Nou, dat heeft me denk ik weer heel erg geholpen om die Groene Zorgalliantie samen met heel veel anderen. Dus dat is echt niet gelukkig niet dat ik dat alleen doe. Daar zitten echt ontzettend veel mensen bij die dit met verenigde krachten succesvol laten draaien. Maar ik denk dat mijn ogen echt geopend heeft voor de impact van de klimaatcrisis op gezondheid. En die is er in Nederland, maar die is er in het buitenland nog wel veel meer. En als je dan in Kenia de droogte ziet ik heb op een vluchtelingenkamp gewerkt op Samos, waar je echt mensen ziet die hun eigen leefgebieden moesten ontvluchten vanwege droogtes en mislukte oogsten, dan denk je, jeetje, dit is zo groot. Waar kan ik dan helpen? Ja, door gewoon mijn eigen werkomgeving te vergroenen en die zorgstem te gebruiken. Dus ik denk dat op die manier eigenlijk alles weer bij elkaar komt. Dus dat reizen en de duurzaamheid en de gezondheid heel mooi samenkomen. Ja. Ja.
En ook zo'n bestuursjaar bij een niet-medische studentenorganisatie zoals ISEC, dat heeft. Maar dat herkennen jullie ook. Dat je buiten je studie actief wordt om ook om je later te helpen je het juiste pad te kiezen.
Ja, en ik denk dat het zal dan mijn advies zijn aan studenten om ook nu al gewoon te kijken van wat doe ik nou eigenlijk buiten mijn studie. Kan sporten zijn, kan een hobby zijn, kan een bestuursjaar zijn. Maar dat zegt vaak heel veel over waar je interesses liggen, waar je goed in bent. En dat kan je dus ook weer toepassen in het uiteindelijk het werk kiezen wat bij past.
Ja, en hoe kan je die vrijheid creëren voor jezelf? Want er zullen ook veel studenten zijn die het gewoon druk hebben, misschien om een studie te betalen, dat ze daarvoor bijbaantjes hebben. Misschien staan ze wel achter de bar ergens om bij te verdienen. Dan die tijd kunnen ze niet ook nog besteden aan het aan dit soort buitenstudieactiviteit.
Ja, nee, dat is zeker een uitdaging die ik ook in mijn studententijd heb gehad. Ik werkte er in de weekenden vooral naast en deed door de week dan in de avonduren veel studieverenigingachtige dingen en vrijwilligerswerk. Maar ja, ik vond het leuk, dus ik maakte graag tijd voor. Maar ja, weet je, als het je geen energie geeft, dan moet het ook geen moedje worden, zeg maar.
En het hangt er ook vanaf welke baan je dan kiest. Hè? Ga je bijles geven of ga je achter de bar staan? Waar word je blij van? En dat zegt denk ik ook al iets over ja, welke pad vervolgens bij je past.
Ja, en de opleiding? Nou, Yara zit er nog net in. Waar laten de opleidingen steken vallen? Vind je dat ze te weinig hebben gedaan om jou te helpen hierin? Niet jou alleen, maar...
Ja, om het niet te persoonlijk te maken, ook naar waar ik studeer. Wat ik merk van überhaupt geneeskunde in het algemeen is dat er heel erg de nadruk ligt op je moet dit doen en je moet dat doen. En kijk, die doet dat, dus dat zou jij dan ook moeten doen, want anders maak jij geen kans. En ik merk dat echt al in jaar 1 aan de gang is. En dat echt iedereen al begint te concurreren in jaar 1. Je weet echt nog precies niks over het menselijk lichaam. En dan al ben je bezig met over 6 jaar wil ik dit en dit gaan doen. Dus dan moet ik al dit en dit. En dat vind ik echt heel jammer om te zien. En ik heb ook heel erg mijn geneeskundeopleiding, pas misschien in het laatste jaar heb ik daarbij stilgestaan, heb ik heel erg net als Evelien gedaan wat ik leuk vind. En echt puur wat ik leuk vind. En ook gewoon opmerkingen van vrienden gehad. Ja, maar daar heb je toch niks aan. Hoe wil je dat je later helpt? En waarom heb je nog geen LinkedIn? Je hebt al die dingen bereikt en je hebt het niet op LinkedIn staan. Wat heb je er dan aan?
Ja, dan is het niet gebeurd als het niet op LinkedIn
dat,
staat.
Dat is bijna hoe het gaat. Dus ik denk qua opleiding dat het heel schadelijk is om al zo jong überhaupt in de bachelor te beginnen over dat je moet promoveren, dat je een onderzoek moet hebben gedaan, dat je hoeveel jaar moet aanjossen voordat je een baan vindt. Dat er meer focus moet liggen op doe wat je leuk vindt, waar je energie uithaalt. Al is het achter de bar staan, al is het elke dag sporten, dat is wat jou maakt, zeg maar. En dat gaat jou ook later een betere arts maken, in plaats van als je een kopie wordt van al die anderen die in de collegezaal zitten.
Nou, ik ga het gesprek afronden. Ik denk dat we wel een aardig beeld hebben van wat jullie drijft in het leven en als arts in het bijzonder. Ik ben wel benieuwd welke volgende stap jullie gaan zetten. Dus dat kunnen we heel kort doen, alsof het een soort sollicitatie is. Waar zie je jezelf over 10 jaar, Poetri?
Nou, sluit eigenlijk volledig aan bij dit verhaal. Ik weet het gewoon niet. Want ik kijk ook gewoon. Ja, en ik kijk ook gewoon echt elke keer weer van nee, dit komt voorbij, dit project komt voorbij en dat trekt me. Ik neem die stap. Ik kan niet vertellen waar ik dan ben.
Nee. Evelien?
Dat sluit inderdaad ook niet goed aan bij mijn motto. Ik weet het ook nog niet. Iets waar ik nu heel erg naar uitkijk en wat ik ook aan de geneeskundestudenten zou willen meegeven. We hebben 23 september met de Groene Zorgalliantie echt een heel mooie ontmoetingsplek voor mensen die dit leuk vinden, dit onderwerp leuk vinden. Het Groene Zorgfestival. Met allemaal mooie workshops en allemaal gave sprekers. Dus ik denk dat als mensen nou zich herkennen in mijn passie en denken daar wil ik meer mee, dan wil ik ze van harte uitnodigen om de week voor de carrièrebeurs naar het Groene Zorgfestival te komen.
Oké, nou dan heb je tijd in ieder geval goed gebruikt om die oproep te doen.
Ja.
Waarvoor dank. Ik denk dat alleen maar kan helpen. En Yara?
Nou, ik hoop nog steeds om dan werkzaam te zijn als kinderarts. Alleen ben ik me gaan realiseren dat ik van alles leuk vind en dat het echt niet het einde van de wereld is als dat uiteindelijk niet lukt. En ik begin binnenkort, als ik klaar ben, met een PhD. Waar ik ook heel veel zin in heb. En wat niet per se met kindergeneeskunde te maken heeft. Maar wel meer maatschappelijke gezondheid. Dus ja, het kan op allerlei manieren. Ik hoop het, maar het hoeft niet per se. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Nou, ik wens je daar heel veel succes bij de komende jaren. En dat geldt voor iedereen aan tafel. Dank voor jullie komst naar de studio en jullie bijdrage op afstand. Poetri Hintaran, Evelien Brakema en Yara Dixon. En wil je je verder oriënteren op je loopbaan? Ga dan naar de KNMG Carrièrebeurs op zaterdag 30 september in het Beatrixgebouw in Utrecht. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.